Ik heb een interessant onderwerp, het zuurdecem van de fariseeën. En ik moet zeggen, in de aanloop naar dit soort diensten denk ik wel eens, waarom ga ik niet spreken over de flora en fauna in het Heilige Land? Want het is een stuk lichter. Want in de aanloop naar onderwerpen als dit, dan komt er in mijn eigen leven gewoon zuurdecem naar boven waar ik mee af moet rekenen. En zo is het eigenlijk met alle relevante thema's. En voordat we het gaan hebben over zuurdecem, wat leidt tot wat dwaalleer is en uiteindelijk kan leiden tot het eeuwig verloren zijn, zo ernstig is het, ga ik eerst vertellen hoe het echt zit. En ik wil een paar minuten nemen om tegen jullie te vertellen hoe het evangelie in elkaar zit. Want als je dat gehoord hebt, is het veel makkelijker om te onderscheiden waarom het zuurdecem van de fariseeën en de sadduceeën zo schadelijk is. Maar in het begin schiep God de hemel en de aarde. En hij sprak en het was er. En in de tijd dat er nog geen tijd was, in de tijd dat de tijd nog niet bestond, was daar God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En ze besloten als drie eenheid, dat woord vind je niet in de Bijbel, maar je vindt wel de contouren daarvan. Ze besloten dat ze de hemel en de aarde zouden maken en dat ze mensen zouden scheppen naar het beeld en de gelijkenis van God zelf. En Gods doel was dat wij samen met hem als mensen zouden regeren op de aarde. Dat was het plan. En God wist van tevoren al, voor de grondlegging van de wereld, dat het mis zou gaan. Dus voordat Adam en Eva geboren waren, wist God al dat de mensheid zou vallen en zou zondigen. En toen zei Jezus, of de Heilige Geest of God, ze zijn in drie eenheid. Jezus moet gaan naar de aarde, hij moet mens worden en hij moet de mensen redden. En het doel is nooit veranderd. Het doel is dat jij, als je een kind bent van God, terug zou komen aan het hart van de Vader en een plaats zou hebben als kind van hem. En Jezus kwam in een gebroken wereld. De mens zondigde, de mens wist niet meer wie God was. Ze hadden geen idee. Ik durf voorzichtig te vertellen dat wij soms ook nog geen idee hebben. Want we hebben de Heer Jezus nodig om te weten wie God is. En als we dat niet snappen, moeten we kijken naar wat hij zegt en luisteren naar wat. Kijken naar wat hij zegt. Luisteren naar wat hij zegt en kijken naar wat hij doet. En toen de Heer Jezus kwam op de aarde, begrepen de mensen helemaal niks. Want de Heer Jezus kwam namelijk om de mensen te redden. Dat was het plan. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven heeft. Dat betekent dat als jij gelooft in Jezus Christus, dat je eeuwig zult leven. Dat je eeuwige leven niet meer kan verdwijnen. En wat er gebeurde was, Jezus kwam, Jezus werd mens. En toen Jezus mens werd, scheurde God de hemel. En een engelenkoor riep het uit. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. God sprak toen al uit van mensen, jullie kunnen er een zootje van maken, maar ik hou van jullie. En ik stuur mijn zoon in de volheid van de tijd. En Jezus kwam, Jezus werd mens. Jezus toonde het hart van de Vader en heeft de naam van God geopenbaard. En zijn naam is Vader. Johannes 17, de Heer Jezus zegt, ik heb mijn werk voleindigd. Ik heb uw naam bekendgemaakt en hij spreekt hem aan als vader. En Gods hart is dat hij een vader voor jou kan zijn. Als er in de Bijbel staat, God is nabij de weduwe en de wezen. De wezen, wij zijn allemaal als wees geboren. Allemaal, wij hebben een vader nodig en die vader is God zelf. En God kwam om te laten zien wie hij was in zijn zoon. En Jezus ging naar Gethsemane en we hebben net gezongen hoe hij die beker aangereikt kreeg met al jouw zooi en al jouw zonde. Al jouw bitterheid, al jouw verdriet, al jouw pijn, al jouw fouten, al jouw grote fouten, je kleine fouten, de fouten waar je bewust van bent, maar ook de fouten die je niet kent, waar je niet eens een idee van hebt. En het zijn er ongelooflijk veel geweest. En Jezus heeft niet alleen dat gedragen, hij heeft ook de gevolgen gedragen. Want als ik zondig, doe ik anderen pijn. En ook die pijn heeft Jezus gedragen. Dus wat Jezus gedaan heeft aan het kruis is ongelooflijk groot. En het enige wat hij van ons vraagt is, luister, ik wil dat je je hoofd buigt. Ik wil dat je erkent dat ik God ben. Ik wil dat je ziet dat je het zelf niet kunt. Ik wil dat je ziet dat je een redder nodig hebt. En ik wil je terugbrengen aan het hart van de Vader. En op het moment dat wij onze knieën buigen voor Jezus, dan zeggen we, Jezus, we geloven dat wij het zelf niet redden in dit leven. Wij geloven dat we een redder nodig hebben. Wij geloven dat we u nodig hebben om terug te komen aan het hart van de Vader en dan mogen we hem zelfs papa noemen. Maar alleen door u. Alleen door uw werk, door niks en door niemand anders. Niet door mijzelf. Niet door mijn eigen inspanning, want mijn eigen inspanning is gebroken. Uit genade ben je behouden. Niet uitwerken opdat niemand zal roemen en zich op de borst kan slaan en zeggen, kijk eens wat een supermens ik ben. En Jezus stierf en hij stond op uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en hij troont aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En hij komt spoedig terug. En dan zal het koninkrijk van God uiteindelijk volledig gevestigd worden op de aarde. En dat is het evangelie. Alleen Jezus. Alleen Jezus. En de ontspanning in die boodschap zit hem erin dat jij en ik mogen zeggen, alleen Jezus. Niet ik. Ik hoef niet. Ik hoef niet te presteren. Ik hoef geen dingen te doen die ik niet kan doen. Ik hoef mezelf niet op te poetsen. Ik hoef mezelf niet te verbeteren. Want Jezus heeft mij gemaakt tot een nieuwe schepping. De gerechtigheid van God in hem. Dat is het evangelie. En toen Jezus kwam, 2000 jaar geleden, kwam hij gewoon in zijn tijd. En in zijn tijd had je twee stromingen van mensen, religieuze mensen. En dat waren de Farizeeën en de Sadduceeën. En de Heer Jezus waarschuwt, en hij zegt tegen zijn discipelen op een bepaald moment, waarom zie je niet? Ze hadden een wonderbare spijziging gehad. De Heer Jezus had brood vermenigvuldigd. En dan gaan ze weg en dan zijn de discipelen brood vergeten en dan raken ze in paniek dat ze brood vergeten zijn. Dat is echt heel gek. God heeft net voorzien, Jezus heeft net voorzien. En de discipelen denken dan, oh jee, we zijn brood vergeten. Een beetje gek, hè? Het lijkt ik wel. Als ik net iets gezien heb van wat God kan, zeg maar, een dag later vraag ik me af van, oh, zou die het kunnen? En de discipelen doen dat precies hetzelfde. En die beginnen onderling, oh ja, heb jij brood meegenomen? Nee, ik heb geen brood meegenomen. Ja, was jouw beurt. Jij zou toch brood nemen deze keer? Ja, maar ik dacht dat jij gezegd dat jij brood meegenomen. En de Heer Jezus zegt, oh, hey, let op, hè. Let op voor het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. En de discipelen denken, oh, hij heeft het ook over dat brood. Ja, zuurdeesem zit in brood, hè. Dat is een soort gist. En als je dat erin doet, dan wordt het hele deeg wordt zuur. Corinne is er dol op, dat soort brood, zuur. Deze brood is heel lekker. Tenminste, ik vind het lekker, gaat maar kopen. In Duitsland hebben ze het is een superlekker brood. Zuurdeesem, hele bijzondere smaak. Maar het is wel zo dat als je een klontje zuurdeesem in deeg gooit, wordt het helemaal zuur. Zo werkt het gewoon. Zuurdeesem is iets wat het deeg doortrekt. En wat de Heer Jezus zegt, van ja, luister nou, ik heb het helemaal niet over het brood dat je niet meegenomen hebt. Ik heb het over de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën, want dat is als een zuurdeesem dat een heel deeg doortrekt. En op het laatst weet je niet meer wat nou het zuurdeesem is of niet, maar het heeft wel effect, want de boel wordt zuur. En in de Bijbel, zuurdeesem, dan klopt het niet meer. En het punt is dat als je, nou ja, zuurdeesem brood hebt, als je dat een beetje openpulkt, dan kun je niet echt zien waar nou dat zuurdeesem zit. Je ziet alleen het effect en je proeft het. En als je dat zou noemen als bederf, dan zegt de Heer Jezus, let op het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. En ik heb net al voorzichtig gezegd dat het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën gevaarlijk onderricht is. En mensen die in een vroeg stadium geconfronteerd worden met het zuurdeeg van de Farizeeën en nooit het evangelie horen, die zijn in levensgevaar. Naar de mens gesproken, want God is groot en goed. En die kan van alles. Maar de Heer Jezus waarschuwt, en ik geloof dat het goed is om die waarschuwing ter oren te nemen. Nou, de Farizeeën waren een religieuze groep. Ze geloofden het hele Oude Testament. Dat is prachtig, hè? We kunnen die mensen veroordelen, maar het waren gewoon mensen die namen de wet van God serieus. Die hadden het Oude Testament gelezen en die hadden gedacht, nou, als we zondigen gaat het mis, dan kunnen we beter niet doen. Dus ze geloofden het hele Oude Testament. Ze hadden het focus op de wet en op de regels. Maar wat ze ook deden, ze voegden wat extra regels toe. Dat noemden ze de overlevering van de ouden. Dat betekent dat ze een regeltje pakten en dat ze dat probeerden om dat toe te passen. En één keer confronteert de Heer Jezus dat, want dan zegt hij tegen de Farizeeën, luister. De Farizeeën zeggen dan tegen hem van, u loopt door een korenveld en de discipelen die zijn bezig om aren van de grond te rapen om te eten. En het was Sabbat. En die mannen die hadden besloten volgens de overlevering van de oude dat dat niet mocht. Want je mocht niet werken op Sabbat. En als je dan koren op ging rapen, ja, weet je, dat is dan oosten. Dus dat mocht volgens de wet. Je mocht koren rapen, maar volgens de overlevering van de oude niet op de Sabbat. Als je wel eens in Israël geweest en heeft wel eens een Sabbatslift meegemaakt. Een Sabbatslift. Dat is hilarisch. Ik ben 2 keer in Israël geweest en dan zit je in een hotel. Dan is daar weekend, hè, dus de vrijdag, zaterdag. En op de Sabbat, de liften in de hotels, die zijn zo ingesteld dat ze op elke verdieping stoppen. Want ja, je mag niet op een knopje drukken. Want dat is werken. En als je zo bleu bent als ik en je komt per ongeluk in zo'n lift terecht en je zit op de 11e verdieping, dan is je halve Sabbat weg. Dat is toch jammer. Maar in die tijd hadden ze de overlevering van de oude. En wat ze daarmee deden, is dat ze ondraaglijke lasten legden op de ruggen van de mensen. En ze koppelden dat aan God. Ze koppelden dat aan God. Dus zij straalden uit dat ze bijzonder waren. Ze koppelden hun extra regels aan God. En het leek alsof zij al die regels zelf konden houden. Dat was helemaal niet waar, want de Heer Jezus zegt, jullie huichelen. Je bindt de mensen lasten op, maar je raakt ze zelf met geen één vinger aan. En hij zegt letterlijk, je verhindert mensen om binnen te gaan in het koninkrijk en je maakt ze tot kinderen van de hel erger dan jijzelf. Dus zo serieus kan dat zijn. Het focussen op wetten. En wat ze soms ook deden, was een wet van God lichter maken. Dan zeiden ze, als voorbeeld dan, hè, dan zegt de Heer Jezus, zegt hij terug, hè, van ja, de overlevering van de oude. Maar jullie dan, want Gods woord zegt, eer je vader en je moeder, maar wat jullie ervan maken, ja, maar als je al je geld geofferd hebt, hoef je je ouders niks te geven. Dus het is korban, het is offergave. Dus eer je vader en je moeder, en in die tijd was het redelijk om voor je ouders te zorgen, ook financieel. Maar de fariseeën zeiden, maar als je al je geld in de offerkist gemikt hebt, dan hoef je niet meer voor je vader en je moeder te zorgen. En daarmee gingen ze voorbij aan het onderliggende van de wet. Namelijk, ik ga zo over die Bijbel vallen hier. Namelijk dat het de bedoeling was dat er gezorgd zou worden voor mensen. Dat het goed zou gaan. Gods wet was goed. Een van de wetten was in het Oude Testament dat het volk Israël in de woestijn, als ze gepoept hadden, een schepje mee moesten nemen om een drolletje te begraven. Dat was een regel. Waarom is dat? Nou, omdat het hygiënisch is. God weet wat goed voor ons is. Maar de fariseeën die maakten die extra wetten tot een manier waarop ze lieten zien hoe bijzonder ze waren, hoe fantastisch ze waren. En daarmee straalden ze uit dat zij begrepen hadden hoe het zat met God. Maar de bedoeling van de wet was dat wij zouden ontdekken, de regels, dat God zo heilig is dat wij het niet kunnen. En de Heer Jezus, de Zoon van God, kwam op aarde en hij liet zien wie de Vader werkelijk was. En hij toonde de liefde van de Vader. En daarnaast liepen de fariseeën en de fariseeën waren bezig om uit te stralen van nee, 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 het gaat via de wet en via regels. Dus ze brachten een compleet tegengestelde boodschap als die de Heer Jezus bracht. Hij zei, mijn God houdt van je. En de fariseeën, die brachten veroordeling. Nou, het risico van het zuurdezen van de fariseeën, er zijn groepen die bestaan die denken dat je gered wordt door goed te leven. Dat is niet waar. Je wordt alleen maar gered doordat jij je vertrouwen stelt op de Zoon van God. En als jij hier zit met stress in je lijf, met het vraagstuk of jij wel gered bent, met het vraagstuk of jouw leven wel zo op orde is, dat het voldoende is voor God, dan ben jij vergiftigd met het zuurdesem van de fariseeën. En dan heb ik fantastisch nieuws voor je. Dan mag je dat loslaten. En dan mag je zeggen, Heer Jezus, ik geef me over aan u. Want alleen u hebt het werk volbracht. En ik hoef niks. U heeft alles gedaan. En het zuurdesem van de fariseeën in de kerk geeft je extra regels. Geeft je extra voorwaarden. Geeft je extra dingetjes waaraan jij moet voldoen om een goede christen te zijn. Er zijn alleen maar goede christenen. Want als kind van God ben jij de gerechtigheid van God in hem. Als God naar jou kijkt, dan ziet hij de gerechtigheid van zijn Zoon. En hoe hoogmoedig is het als wij zeggen, daar gaan we aan toevoegen. Zoals de fariseeën de hoogmoed hadden om iets toe te voegen aan de volmaakte wet van God. Dat moeten we niet doen. En wij mogen leren dat als wij willen leven volgens de regels, als wij krampachtig onze levens op orde willen brengen. Ik ben voor levensheiliging, laat ik dat voor opstellen. Maar als wij krampachtig dat gaan doen om iets te bereiken bij God, om extra geliefd te zijn door de Vader. Om zeker te weten dat onze plaats in de hemel is, dan zeg ik tegen je, bekeer je en kom tot rust. Kom tot rust. Want God, de Vader zelf, rust van al zijn werken vanaf de zevende dag. En het werk van de Heer Jezus was al bekend. Het lam dat geslacht is, het boek van het leven van het lam dat geslacht is vanaf de grondlegging van de wereld. Kom tot rust en het zuurdeesem van de fariseeën zal jou vertellen. En dat is in deze kerk niet. Wij zeggen je wordt gered door geloof. Maar er zijn kerken waar de wet gepredikt wordt. En de wet is goed. De wet is niet fout. De wet is volmaakt, maar dan wel de wet van God. En wij mogen tot de conclusie komen dat we dat niet snappen. Maar we mogen ons overgeven, volledig overgeven aan het werk van Jezus alleen. En het is zo lekker. Dat is zo lekker. Alleen Hij. Ja, hoe zit het dan met mijn leven? Hoe zit het dan met mijn werken? Die komen vanzelf. Maar zodra jij je focust op je onvolkomenheden. En als je zegt, ik ga proberen dat in mijn eigen kracht te verbeteren. Met als doel het te maken bij God. Bekeer je. Want dat is het zuurdeesem van de fariseeën. Ik ben gewoon 30 seconden stil. Als je het herkent, mag je gaan bidden voor jezelf. Mag je het inleveren bij God. Ja, Heer Jezus, ik dank u wel dat u alles gedaan hebt. En ik wil u bidden, ieder die hier iets beleden heeft op dit gebied, of u ze op dit moment in de rust wil brengen. Of ze in wil leiden in de rust waarin de Vader zelf in rust. En al die moeite van hen af wil breken, Heer Jezus, want u hebt het gedragen. En we prijzen uw naam, dat wij dat niet hoeven te doen. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we naar de tweede groep. En de tweede groep die maakte het eigenlijk nog bonter dan de fariseeën. De Sadduceeën waren ook een religieuze groep en zij zaten in de hogere regionen van de samenleving en de religieuze stand. Dus de Sadduceeën vaak, dat waren dan de hogere priesters, de hoge priester, de overpriester. En de Sadduceeën die deden geen toevoegingen aan de wet, maar ze vonden vooral de 5 boeken van Mozes belangrijk. Die vonden ze, die waren, en ze geloofden niet dat God zo betrokken was in het dagelijks leven. En ze geloofden niet in de opstanding, in engelen en in demonen. Handelingen 23 vers 8, daar staat de Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest. Maar de Fariseeën beleiden het beide. Paulus die speelt daar een spelletje, dat is echt heel grappig, dat moet je eens lezen. Paulus die staat dan terecht en dan moet je je voorstellen dat vorig jaar op het hoogtepunt van de coronatijd je de zaal vult. En aan de ene kant zit er een groep die is voor vaccinatie. En aan de andere kant is er een groep die is fel tegen vaccinatie. En dan staat hier Paulus en die roept in de zaal, ik ben gevaccineerd en ik ben hier aangaande een conflict wat vaccinatie betreft. Poeh, explosie in de zaal. Dat is ongeveer wat Paulus doet. Je hebt een zaal vol met fariseeën en sadduceeën en Paulus flikt een kunstje. Dat was een handige vent. Die roept gewoon van ja, ik ben hier aangaande de zaak die de opstanding betreft. En bam, de zaal explodeert. Daar heeft hij een beetje spijt van. Want een hoofdstuk later zegt hij eigenlijk, maar lees maar, is echt heel grappig als je dat gaat zien. Maar die fariseeën of die sadduceeën die geloofden dus niet in de betrokkenheid van God in het dagelijks leven, of in elk geval minder. En ze geloofden niet in engelen en demonen. En niet in de opstanding. Nou, als jij niet gelooft in de opstanding, ben je geen christen. Nou, geloof ik niet dat je die mensen zo in de kerk vindt. Dus als je het hebt over het zuurdesem van de Sadduceeën in de kerk, dan is het misschien iets anders. En heel eerlijk gezegd geloof ik dat de westerse kerk redelijk doortrokken is met het zuurdesem van de Sadduceeën. Want we geloven wel in de betrokkenheid van God in het dagelijks leven, denk ik. Maar heel veel westerse christenen die negeren de bovennatuurlijke werkelijkheid. De hele Bijbel is bovennatuurlijk. De hele Bijbel is bovennatuurlijk. God die alles in stand houdt door zijn woord. Alles is bovennatuurlijk. God, de Heilige Geest, is een geest. En het punt is dat als wij dit geloven, dan maken we de kerk een heel rationeel en natuurlijk ding. Dan is het maar hoe jij uitkomt. Als jij een slimme man of vrouw bent en je gelooft niet in de inmenging van God en je gelooft ook niet in het bovennatuurlijke en bovennatuurlijk ingrijpen van God en je gelooft daar niet in, dan ga je alles zelf fixen. Dat is ook wat de Sadduceeën deden. Die fixten hun eigen leven. Ze dachten dat als ze zouden sterven, nou ja, dan was het klaar. Dat betekent dat ze niet zo'n rekening hoefden te houden met wat God deed in de praktijk van hun leven. Dat was niet zo nodig. En als je dood was, dan was je dood. En het was dan wel de bedoeling dat je met God leefde, want die 5 boeken van Mozes die waren wel belangrijk. Nou, als ik het even vertaal naar westers christendom. Heel veel christenen leven gewoon, zonder dat ik verwijten wil maken hoor, maar heel veel christenen leven alsof God er wel is, maar die is er op zondag. God is een soort concept waar je over na kunt denken. Dan weten we van alles over God. Dan gaat het over God op afstand. Dan gaat het over ons godsbeeld. Maar dan gaat het niet over de relationele God. Die bezig is in mijn leven door de Heilige Geest om mijn leven te heiligen en om uit te pakken wat hij in mij gelegd heeft. Dan zet ik hem buiten mijn bestaan. En als je niet gelooft in engelen en demonen, dan heb je ook een probleem. Want Efeze 2 zegt dat de overste van de macht van de lucht werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid om de wil te doen van het vlees en de gedachten. Dacht je werkelijk dat de demonen alleen maar werkten in de gedachten van ongelovigen? Dacht je dat? Natuurlijk niet. Ze bestaan en ze kunnen werken in je gedachten. Ze kunnen werken in mijn gedachten. En als jij dan denkt, oeh, dat denk ik zelf. Ik heb zo te doen met mensen die vastlopen in de psychiatrie omdat ze dwanggedachten hebben of stemmen horen. Ik zeg niet dat het altijd demonisch is, dat hoor je mij niet zeggen. Want ik ben geen psychiater en op dat gebied niet deskundig. Maar ik weet wel dat een deel van die problematiek komt omdat mensen geteisterd worden door demonen. En als de westerse christendom dan zegt van ja, maar nee, dat bestaat niet. Nee, dat bestaat niet. Als het al bestaat, dan bestaat het in Afrika. In de donkere gebieden van Afrika. Daar zijn de demonen zijn allemaal heen verhuisd. Dus de vluchtelingen komen hierheen, de demonen die gaan daarheen. Het is waanzin. En toch geloof ik dat heel veel mensen zo leven. Dat heel veel mensen die wereld buiten zichzelf zetten. En wat gebeurt er dan? Dan ga jij niet wandelen in de bestemming die God voor je heeft. En dat heeft ook consequenties voor de eeuwigheid. Want Henk heeft een prachtige toespraak gehouden. Ik denk, nu is meer dan een jaar geleden over de beloning die voor ons neergelegd wordt. En dat betekent dat wij bezig zijn met de werken die God voor ons bereid heeft. Welke werken heeft God voor ons bereid? Nou, om het evangelie te brengen in al zijn kracht. En als mensen geteisterd worden door duisternis of vastzitten in die leer om wat ze allemaal horen, dan hebben wij het goede nieuws. Dan hebben wij het nieuws dat Jezus de wereld overwonnen heeft. Want dat heeft hij gezegd. En deze wereld wordt gek. We hebben de gascrisis, de Oekraïne-crisis. We hebben crisis op crisis op crisis op crisis. En de wereld draait door. En Jezus heeft gezegd, ik heb de wereld overwonnen. En ik heb de overste van de wereld overwonnen. Dat is onze boodschap. Maar als we dat niet weten, als wij die wereld buiten ons systeem zetten, dan worden we horizontale christenen. En dan moet jij met je natuurlijke wijsheid proberen na te denken over de problemen in deze wereld. Dat lukt je niet. Dat lukt je niet. Je kunt die puzzel niet leggen. Ik heb 1 nieuwsapp, nos.nl. Lees die app. Ja, misschien moet ik het ook helemaal niet lezen. Maar het is, ik denk, ja, dat loopt vast en dat loopt vast en dat loopt vast en dat loopt ook al vast. Nou, weer een opstapende kamer, voorzitter, voormalig. Dan hebben we dat weer, dan hebben we dat weer. Oh, het onrecht. Jezus zegt, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. En het zuurdesem van de Sadduceeën is het zuurdesem waarin we proberen om alles rationeel op te lossen. Terwijl soms de oplossing gebed is. Terwijl soms de oplossing is om te gaan staan op Gods woord en zeggen, wat daar staat is volslagen krankzinnig. Maar God heeft het gezegd. Dus het is waar. Als je iets herkent van het zuurdeesem van de Sadduceeën, ik neem 30 seconden stilte, dan mag je het bij God brengen. En je daarvan bekeren. Vader God, we danken u wel voor uw almacht. We danken u dat u God bent. Schepper van hemel en aarde, de Allerhoogste. Almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. Heilige Geest, we danken u dat u in ons woont. Dat u ons verzegeld hebt. Dat we van u zijn. Dat we van de Heer Jezus zijn. Dat we van de Vader zijn. En ik wil u bidden of u een ieder hier wil vullen met de Heilige Geest, Vader God. Zodat we onze ogen en onze oren open hebben voor de dingen van uzelf. Ik wil u bidden dat u ons bekrachtigt met de wijsheid die van boven is. En ik dank u wel dat het dwaze van u, Vader God, uitgaat boven het wijze van de mensen. Leid ons en vul ons. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u deze dag kent, dat u in ieder kent die hier is. En we danken u opnieuw, Heer Jezus, dat alles bij u begonnen is. En we zijn van u. In Jezus' naam. Amen.